Ja, ik dank u voor. Daar kwam het op de duur op uit. En ik heb op het laatst nog mailtjes rondgestuurd en ook op de website gezet. Nou, als je nog iets hebt dat symbool staat voor je dank, neem het mee en dan zetten we het gewoon voor in. En dat zijn er best wel dingen. Ik heb hier en daar eens gevraagd over, maar ik zag kleinkinderen, zag ik zo op de tafel liggen en een nieuw huis. Ja, een foto dan, hè? Ja. Nee. En de vrijheid ligt hier symbolisch zo voorlangs. En ik zie speelgoed liggen. Mooie boeken, denk ik. Peter Pan, zie ik tenminste. Allemaal dingen die goed en fijn geweest zijn dit jaar. En waar je toch niet alleen maar denkt, nou mooi, het was mooi, maar ik beschouw het ook als gekregen van God. En toch, hè, dat dankbaar zijn. Ik heb nog nooit een dag niet gegeten omdat er geen eten was. Nu wel eens ziek geweest, daar had ik er geen zin aan. Ik weet dat er hier voor me mensen zitten, Helene heeft het verteld, dat zij het wel meemaakten. Dat je niet kon eten omdat het er gewoon niet was. Maar wij niet. En ik hoor, en ook onze kinderen horen, wat dat betreft, een hele andere generatie. Je zou kunnen zeggen, in ons land is het doorgaans wel wat je nodig hebt. Maar ja, als alles er altijd is, kun je daar nog wel echt dankbaar zijn. Het feit dat alles er altijd wel is, beschermt je trouwens ook niet tegen verdriet, hè? Mij ook niet. Ik heb het bij tijden wel zo moeilijk gehad dat ik niet wist waar ik het zoeken moest. Beter gezegd, ik zocht het wel bij God, maar dan vind je het niet direct zo. Ook niet het antwoord direct zo. En dan kun je gaan denken, ja, voor die dingen maakt het helemaal niet uit dat God er is. Ze blijven even goed of even slecht. Voorspoed en tegenspoed. En zo vanuit ons standpunt gezien, hè, wij staan toch beneden, dan lijkt God er niet eens zoveel invloed op te hebben. Wij in ieder geval niet met onze gebeden. Je kunt Gods aanwezigheid niet zomaar uit wat je overkomt of wat er om je heen gebeurt opmaken. Niet al je vragen worden beantwoord als je die stelt. Ook niet de belangrijke. En niet al je behoeften vervult. En dan ineens, dan lijkt het weer niet op te kunnen. En dan word je overspoeld met goed en dan... Daar had je niet eens om gevraagd, om zoveel. Een paar weken geleden was er een uitbraak van open TBC in Vaassen. Ik weet niet of jullie het nog in het nieuws gevolgd hebben. Het haalt het nieuws. En daardoor zijn wij ook even, oh. Maar we schrikken er niet echt meer van. Tenminste, ik niet. Ik denk, oh, het is wel onder controle. Maar ik herinner me een verhaal uit onze familie. Dat het tot na de Tweede Wereldoorlog nog een heel gevaarlijke ziekte was die niet zelden dodelijk afliep. Sommigen genazen, velen stierven aan die ziekte. En mijn grootvader, hij was ook dominee, die vroeg op catechisatie eens aan een van zijn jongeren. En die had TBC gehad en hij was ervan genezen. Hij was eigenlijk net weer terug. Van het sanatorium, en dan ging je dan heen, geloof ik. Hij vroeg, wat is nou moeilijker? In voorspoed dankbaar of in tegenspoed geduldig zijn? En iedereen die de catechismus kent, die herkent dat. Hè? Dat is zondag 10. En dat gaat dan over Gods zorg voor ons. In voorspoed dankbaar en in tegenspoed geduldig. En die jongen bleef lang stil. En hij zei toen, in voorspoed dankbaar. Dat leek hem het moeilijkst. Hoe lang kun je dankbaar blijven als je alles al hebt en eigenlijk nooit iets mist? Ik vroeg mezelf af van de week, wanneer zou ik stoppen met dankbaar zijn? God dankbaar zijn dan. Want vaak heb ik vragen. Ik heb ook onvervulde behoeften. Dingen die ik graag anders zou zien. En dan toch, hè, stoppen met God dankbaar zijn, dat lukt me toch niet goed. Is dat dan, vroeg ik me af, omdat ik bang ben voor God, dat ik dan bang ben dat het een soort bijgeloof? Ik denk dat niet. Kennelijk maakt het niet alleen, hangt dat niet alleen af, mijn dank, van wat ik meemaak. Van wat ik wel krijg of wat ik niet krijg. Kennelijk gaat het ook nog om iets anders. En dat is voor sommigen van jullie ook zo, las ik van de week toen we op Facebook zo'n rondvraagje hadden. Daar kun je ook lid van worden, hoor, van die groep. Maar er is zo'n groep en die hebben een beetje gesloten gehouden, zodat niet het hele internet mee kan lezen. Dat is ook weer zoiets. Maar sommigen van jullie zeiden ook van, ja, ik blijf God dankbaar voor heel veel, ook als de dingen fout gaan. Ik kan zelfs dankbaar bij een graf staan. Zo was dat. Voel je het? Het is toch vreemd eigenlijk, hè, als je erover doordenkt. Kennelijk is het met die dankbaarheid ingewikkelder dan God geeft je wat en dan zijn wij er dankbaar voor. En dat vier je dan op dankdag. Er is meer aan de hand. En 500 jaar geleden ontdekte ook de monnik Luther dat. Ja, dat is deze week, hè, de grote reformatieherdenking. Met 31 oktober 1517. De reformatie, dat was de vernieuwingsbeweging in de kerk toen. Zo was die in ieder geval bedoeld. En wij kennen het verhaal, hè? De 95 stellingen van Luther. Van de week hebben ze me in het leerhuis nog duidelijk gemaakt dat spijker dan allemaal wel wat meegevallen zal zijn. Dan had hij waarschijnlijk de schade aan de deur moeten betalen. Want het was een heel gewoonte dat je stellingen op een deur plakte. Maar dat verspreidde zich razendsnel via de sociale media van toen. De drukpers was splinternieuw. En wat nog nooit eerder gebeurd was, dat de ideeën van Luther, die 95 stellingen, door heel Europa gingen en door iedereen gelezen werden. Het was het gesprek van de dag. Iedereen in Europa had het erover. Maar het begon bij Luther ook met een worsteling met zijn dankbaarheid. Niet omdat hij tekort kwam. Luther heeft al eens over zichzelf gezegd dat hij uit een arm gezin kwam, maar als je dat nader gaat bestuderen, dan kwam Luther juist uit een welgesteld gezin. Zijn vader was eigenaar van kopersmelterijen en ze hadden het doorgaans goed thuis, maar hadden ook wel slechte tijden, meestal goede. Dus daar zat het hem niet in bij Luther. Het kostte hem moeite om dankbaar te zijn en dat had een andere oorzaak. Luther was bang. Bange gelovigen. Hij was bang voor de duivel en bang voor God. Dat zou je niet zo snel denken, hè, van Luther. Met zijn meestal krachtige uitspraken. Maar hij zei dit. Later. Ik hield niet van God. Ik haatte deze rechtvaardige God. Die zondaars straft. Schreef Luther later. Hij was er echt bang voor de straf van God. En dat kwam onder meer uit deze tekst vandaan. Romeinen 1, vers 17 hebben wij dan gelezen. Hè? De rechtvaardige zal leven door geloof. Juist, dus alleen de rechtvaardige, dacht Luther. Die leeft door geloof. En zo lazen zijn tijdgenoten dat ook. Je moet eerst rechtvaardig worden. En dan zal God je redden door geloof heen. Dus je geloof, ja, je moet wel een hele goede gelovige zijn. Laat ik het zo maar zeggen. Je wordt wel verlost, maar er staat van jouw kant wel wat tegenover. Alleen de goede christenen worden gered. En Luther die was monnik geworden in een Augustijner klooster. En Augustinus hoor je daarin. En de Augustijners die waren veel bezig met de mens, zoals de mens ervoor staat. En die zei van nou, de Augustijner orde had hij geleerd om kritisch naar zichzelf te kijken. En dan als Luther voor zijn spiegel ging staan, voor hem was dat dan, hè, de wet van God. Dan zei hij, nou, het is niet goed met mij. Ik schiet tekort. Ik ben niet zo'n superchristen, helemaal niet. Ik ben niet de rechtvaardig. Tot hij op een dag ineens zag dat hij de woorden altijd, ja, verkeerd gelezen had. Laat ik het zo maar zeggen. God vraagt niet dat iemand een rechtvaardige gelovige is, maar hij geeft een gelovige juist rechtvaardigheid. Alleen maar vanwege dat geloof. Daar hoef je niet eerst iets voor te doen. En dat is de gratis goedheid van God. Gratis goedheid, dat is eigenlijk genade. En dat werd een kreet in die tijd, hè. Volgens de gewoonte van die tijd is in het kerklatijn sola gratia. En we zagen ze hier net alle vier op een rijtje in het lied. Hè? Alleen de Bijbel, alleen geloof, alleen genade en er was nog een alleen. Alleen Christus. Ja, ja. En dat was dit sola gratia. Dit alleen uit genade. Als je op God vertrouwt dat hij je redden wil door het lijden en sterven van Jezus Christus, dan krijg je van hem rechtvaardigheid. Alsjeblieft. Dat is gratis. Dat is Gods goedheid voor jou. En dat verandert je hele leven. Je wordt er een ander mens van. Dat is het bijzondere. Je wordt er een ander mens van. Dus door je geloof kom je met Gods rechtvaardigheid in contact en wordt het ook jouw rechtvaardigheid. Het is net zoals een snoer een lamp met het stopcontact verbindt. Daar komt de energie vandaan. Als je aan God toevertrouwt, dat wel. En dat was een enorme opluchting voor Luther. Er viel heel veel van hem af. Hij schrijft daar zelf over: ik voelde me compleet nieuw geboren. Het was alsof ik door de open poorten van het paradijs zelf was binnengetreden. Jongen, de blijdschap van Luther. Hij was zo opgelucht. Dit is niet zoiets wat ik moet doen. Dit is iets wat God me geeft. Nou, gratis goedheid vinden wij heel gewoon eigenlijk. Hè? Genade. We horen het denk ik iedere zondag zo zeker een keer over ons uitgesproken worden. Genade en vrede. Maar toen was het zo'n contrast voor Luther en veel van zijn tijdgenoten. Die zagen dat niet zo. Toen pas echt kwam de ruimte voor dankbaarheid in Luthers leven. In de levens van christenen in heel Europa. Want ze waren eigenlijk de hele tijd bezig om God gunstig te stemmen met allerlei boetedoening. God is goed. Dat is de toon in die tijd. En ja, dat brengt je dan naar de basis van de dank, hè? Dat het je materieel en lichamelijk goed gaat en dat je goed in je vel zit. Nou, dat is iets wat we wensen. En natuurlijk wensen we dat. Daarvoor zijn we gemaakt. Maar kennelijk is dat niet het belangrijkste. Dat zie je in de tijd van Luther. Ook als dat niet zo is, kun je God nog dankbaar zijn. Want het komt jou, ja, wel in zijn werkelijkheid toe. Het belangrijkste is niet wat je overkomt, maar dat God met je is. Wat er ook gebeurt. Dat je weet, wat ik ook doe, ik kan Gods liefde niet meer verspelen. Het allerbelangrijkste dat ik nodig heb, is dat ik bij God mag horen. Dat ik met hem mag leven. Nu al, maar straks voor altijd. Dat heb ik al van hem gekregen. En iedereen die bij de Here hoort, loopt met dat door het leven. Dat heb je al. En al het andere overkomt je nog. God zal ervoor zorgen dat je daar rechtvaardig genoeg voor bent. Dat ik bij hem pas, dat ik in zijn wereld pas, in zijn koninkrijk. Ik hoef het alleen maar van hem aan te nemen. En dat is wel belangrijk. Dat van hem aannemen. Dat hij dat wil geven. Dat is zoals je de kracht van een rode peper niet merkt als je hem uit het kistje in de supermarkt pakt. Want eigenlijk doet hij dan niks. Ja, je voelt dat hij glad is. Maar wanneer ga je echt de kracht van een rode peper voelen? Moet je een hap uitnemen. Dan is het helemaal duidelijk ineens. Dan pas, als je hem aanneemt, als je erop koudt, dan. Toekomst op een goede wereld, bij God in de buurt, dat is het allerbelangrijkste dat je in dit leven kunt krijgen. Dat houdt je vast in tijden dat je God helemaal niet nodig lijkt te hebben, want je hebt immers alles al. Totdat je gaat beseffen dat al die dingen op zijn tijd mooi zijn, maar op de lange duur niet het belangrijkste voor je leven. De gratis goedheid van God is veel belangrijker voor je toekomst. Daar kan geen school, geen baan, geen carrière, geen kapitaal je geven. Eindeloos leven in Gods koninkrijk. Geluk zonder grenzen. En dat bestaat niet in onze werkelijkheid. Dat weten wij maar al te goed. Geluk zonder grenzen. En andersom, troost je het ook in tijden dat je God zo nodig hebt en je afvraagt, waarom overkomt ons? Waarom overkomt mij dit allemaal? En waarom geeft God nu niet iets anders? Dat kan moeilijk zijn. En dan kun je toch weten van de Heere is erbij. Want het belangrijkste kan ik niet verspelen. En dan kun je zelfs dankbaar bij een graf staan. Of bij de puinhopen in je leven. Omdat je weet, dit is niet het laatste. Dit is niet het einde. God maakt dit goed. Ik kan me er niks meer bij voorstellen. Maar God maakt dit goed. Want als je daarop rekent, dan kun je Gods liefde niet meer verspelen. God heeft je rijk gezegend met zijn genade. En je bent onderweg naar een prachtige toekomst. Mijn genade is genoeg voor je, antwoordt hij Paulus, die hem aanhoudend bidt. Geef me toch dat ik bevrijd word van die doorn in mijn vlees. Zo stond het er, hè, in de vertaling. En onderweg naar Gods toekomst valt het soms ook. Soms mee en soms tegen. Maar dat is alleen maar onderweg. Onderweg is overal Gods genade bij ons. En kijk eens hoeveel genade er in deze eerste 17 versen zit. Paulus, in dienst genomen door God, boodschapper over de hele wereld. In dienst genomen door God, dat is de eerste keer genade. Paulus had er helemaal niet om gevraagd, hij was tegen. Maar hij werd meegenomen. Boodschapper voor de hele wereld. Met de boodschap die de profeten Israël al gaven, maar nu is het voor iedereen. Ontmoet in Christus, moet je even voorstellen, ontmoet in Rome. Dit is de Via Appia, daar ligt nog een stukje. Dat was een beetje een belangrijke weg als je Rome inkwam. Paulus was er nooit geweest, maar Paulus gaat eindelijk naar Rome. Dat is al ver na het schrijven van die brief. En wie komen hem tegemoet uit Rome? Christenen. Er was al een gemeente, zonder dat hij er geweest was. Ze lijken wel rechtstreeks geroepen door God, schrijft Paulus hem. Hij heeft wel over hun gehoord. Die brief heeft hij al eerder geschreven. Zo rijk in hun geloof dat Paulus niet alleen zegt, ik heb een boodschap voor jullie. Maar dat hij zegt, nou, maar ik denk ook dat jullie iets voor mij gaan betekenen. Dat staat er ook, moet je maar eens lezen. En dat zijn dan inwoners van de liederlijke hoofdstad van het Romeinse Rijk. En wie een beetje de geschiedenis van Rome kent, die weet hoe een puinhoop die stad soms was. Moreel gezien. Maar het geloof in het goede nieuws verandert de wereld. En Paulus heeft het gezien. Hè? Die heeft het meegemaakt. Die zag het voor zijn ogen. Ze kwamen hem uit Rome, of all places, Rome tegemoet lopen. Het geloof in Jezus Christus verandert de wereld. Wonderlijk. Het goede nieuws is de reddende kracht die de wereld verandert. Maar het werkt pas als je het aan wil nemen, net zoals die rode peper. Hè? Daarom kunnen we altijd danken. Het is niet dat je alleen maar kunt danken als je iets van God gekregen hebt. Al zal er altijd wel iets speciaals zijn. En ik heb die dankdag voor gewassen arbeid daarom ook wel eens wat vreemd gevonden. Ik dacht, wat hangt ons leven daar nou van af? Maar het is wel dank voor zegen onderweg. En dan weet je dat de Heere God daar alles mee te maken heeft met die zegen. Een erkenning van de Vader die ons dat gunt. En dat mag best wel eens gezegd worden. En dat doen we vandaag. Iets meer dan anders. Ja, en dan komt nou nog, wij leven in bijzondere tijden. De genade komt nog steeds via de kieren ons leven binnen. Dat is wat er nu gaande is. En vaak is dat zo, wanneer we dat helemaal niet verwachten. En ook niet waar we dat verwachten. Maar de laatste jaren is er iets aan het veranderen. Een diepe wond is er aan het helen. Twee kerken, of moet ik zeggen twee stukken van een kerk, groeien weer naar elkaar toe. De Vrijgemaakte Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Daar kun je heel veel gevoelens bij hebben, die heb ik zelf ook. Maar hier in onze kerkelijke regio is het wel zo dat 6 van de 9 kerken inmiddels al intensief samenwerken of helemaal samen zijn. Moet je even voorstellen. Dat zijn er echt veel. Als je Jan en ik die zaten op de laatste regio. Dus bijna niet bij te benen als je hoort wat er om je heen gebeurt. Dat is niet niks. Het gaat zo snel dat je er zelf een beetje achteraan komt met je gevoelens. Want als de kerk beter wordt, dan besef je pas hoe ziek ze geweest is. En de pijn van toen wordt misschien nu pas echt duidelijk. En daar moet ruimte voor komen. Dat is wel belangrijk, om dat juist nu niet te vergeten. Dat daar ruimte voor komt. Want wij zijn mensen die bij Christus horen. En Christus verwacht een bepaalde manier van omgang met elkaar. En als dat ooit eens fout gegaan is, dan verjaart dat niet. Dan moeten wij dat weer voor de Heere brengen met elkaar. Wat hebben wij gedaan? Wat hebben we gedaan? Heling, verzoening. Want in een kerk die van verzoening leeft, moeten mensen zich met God en met elkaar verzoenen. Dat hoort bij een kerk van Christus. Daarvan ben ik overtuigd. En toch blijft het indrukwekkend, hè? Ik zie het toch als iets wat we zelf wel misschien lang gehoopt hebben, maar wat nou zomaar lijkt te gebeuren. Schept ook gelijk verplichtingen, dat voel je ook wel weer. En dan gaan we nog verder, hè? Want als kerken in Nederland hebben wij lang gescheiden geleefd. En als ik dan iets van de ervaringen van de laatste jaren mag vertellen, die ik hier ben dan, dan valt me op hoeveel contacten tussen de kerken onderling is hier. En hoe bijzonder dat kan zijn. Toen we gescheiden leefden, was er soms een aanleiding voor, en het was echt nodig dat er over gesproken werd, maar dat we elkaar kwijtraakten, dan maakte de boodschap naar buiten toe niet helderder. Waarom zitten jullie in al die verschillende kerken? Het is verdrietig dat gelovigen elkaar kwijtraken. Afgelopen donderdag zaten we hier in het leerhuis in de Rooms-Katholieke Goede Herderkerk. En daar bespraken we de stellingen van Luther in aanwezigheid van de Rooms-Katholieke pastoor. Aardig. En het leukste was dat hij juist het belang van de stellingen van Luther nu zo zag. En bijvoorbeeld hartelijk onderstreepte de stelling van Luther dat alle gelovigen door de doop priester in de kerk zijn. We hebben nog een beetje aan hem getrokken. Meen je dat echt? Nee, maar dat vind ik eigenlijk ook wel. We begrepen elkaar. Gods genade, broers en zussen, komt via de kieren ons leven weer binnen. Wat staat ons nog meer te wachten? Gods goedheid is gratis voor iedereen. Ook in 2017. Er is dus veel om voor te danken. Al heeft je flatscreen het begeven, zou je auto rijp zijn voor de sloof, werd je van huis en haat verdreven, dan is er nog een lied van hoop. Al valt je zekerheid in duigen, weg goed betaalde vaste baan, je kunt toch nog voor hem juichen, al trilt de grond van je bestaan. Toch kun je van zijn woord getuigen, wat hij sprak, mijn last is licht, mijn juk is zacht. Toch kun je nochtans juichen, de Heere, Heere is mijn kracht. Ik zal juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. Amen.